Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Fijn om weer eens in Kesteren te zijn en het woord van de Heere God met jullie te delen. Ik wil vanmorgen met jullie een gedeelte gaan lezen uit het Oude, uit het Eerste Testament, uit Exodus hoofdstuk 17. En ik wil jullie iets laten zien van de geestelijke strijd die wij te strijden hebben als kinderen van de Heer, maar dat we wel goed moeten beseffen dat het reeds een overwonnen strijd is en dat de Heer Jezus overwinnaar is. En dat is heel belangrijk om te beseffen vanmorgen. De Heer Jezus, hij heeft niet alleen de zondemacht overwonnen, hij heeft ook de dood overwonnen. Hij heeft Satan en al zijn demonen overwonnen. En hij is als overwinnaar uiteindelijk teruggekomen in de hemel en zit aan de rechterhand van God op de troon. Dat is het plaatje wat we van hem mogen hebben. En wij zijn nog op aarde, hij het verheerlijkte hoofd, wij het lichaam. En het leven wat wij hier leven moet gericht zijn op hem die meer dan overwinnaar is. En daar gaat het uiteindelijk over in Exodus hoofdstuk 17. Vroeger spraken ze, en dat moeten jullie hier in Kesteren en omgeving wel begrijpen, over de triomferende kerk en de strijdende kerk. Hij doet het, hè? Vroeger spraken ze over de triomferende kerk en de strijdende kerk. Misschien zeg je dat nog wat. En anders moet je een beetje verdiepen in de geschiedenis, kerkgeschiedenis. Dan kom je die termen wel tegen. En daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen. Maar er zit wel iets in. Wij die nog op aarde zijn en die een strijd te strijden hebben. Nou, ik wil je gaan bemoedigen vanuit Exodus 17. En als het goed is, heb je allemaal je zwaard meegenomen natuurlijk vanmorgen. En lees je met mij mee. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, we lezen heel dat hoofdstuk. Exodus 17 vanaf vers 1. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats naar rustplaats. Op het bevel van de Heere. En ze sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. En Mozes zei tegen hem, maar waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? En het volk smachtte daar naar water. En het volk morde tegen Mozes en zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen, mijn vee van dorst te laten omkomen. Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de oneenigheid van de Israëlieten. En omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nu in ons midden of niet? Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. En Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jozua deed zoals de Heere, zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. En daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere kant.
Zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en hij gaf het de naam, de Heere is mijn banier. En hij zei, voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Nou, tot zover dit prachtige, indrukwekkende hoofdstuk. Je hebt het beeld, als het goed is, al ontdekt in dit stukje dat er een strijd wordt gevoerd in het dal, maar dat er als het ware ook een strijd wordt gevoerd op de heuvel, op de berg, op twee plaatsen. En die twee plaatsen, je zou ook kunnen zeggen, die twee groepen mensen, die zijn met elkaar verbonden. En die werken als het ware met elkaar samen. De vraag is wel, waar wordt de overwinnende klap uitgedeeld, zou je kunnen zeggen. En dat is een boeiende vraag. Nou, als je even teruggaat in het boek Exodus, dan kom je in hoofdstuk 11 de instelling van Pesach tegen. Een heel belangrijk, heel bekend feest, een heel mooi feest ook. Pesach betekent zoveel als voorbij laten gaan. Feest van de voorbijgang of feest van de vrijheid. En wij kennen dat verhaal vaak als een zondagsschoolverhaal, waarbij het bloed aan de deurposten werd gestreken en daar waar men achter het bloed schuilde, was men veilig voor de verderfengel. Maar er is natuurlijk een heel diep geestelijk principe, ligt daarin opgesloten. Schuilend achter het bloed van de Heer Jezus, ben je veilig en zal het oordeel van God je niet raken. Dus het is van wezenlijk belang dat je weet dat je in Christus bent. En dat je schuilt achter het bloed van het lam. Alleen dan zal het oordeel van God je niet treffen. En alleen dan kan je met Paulus getuigen, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is Exodus 12. Nou, het is feest van de voorbijgang, feest van de vrijheid. En Israël werd dus ook in de vrijheid gezet. Dat is Exodus 13. De uittocht uit Egypte. De bevrijding van de slavernij. Weg onder de heerschappij van Farao, wat een type is van de tegenstander. Ik hoop ook dat je daarvan kan getuigen. Dat je niet alleen zegt, ik schuil achter het bloed van de Heer Jezus, maar dat je vanmorgen ook mag getuigen, ik ben geen slaaf meer van de zonde. Hè? Dat is beeld van Exodus 13. Ik ben vrij. Kan je dat zeggen vanmorgen? Dat je niet meer onder de heerschappij van de tegenstander bent en dat je niet meer een slaaf bent van je eigen behoeften, begeerten en verlangens, maar dat je vrij bent daarvan. Dat is niet maar voor een select gezelschap weggelegd. Nee, Paulus die zegt dan, die leert dat in Romeinen hoofdstuk 6. Nou, dat is hoofdstuk 13. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Dan krijg je hoofdstuk 14. Dat is de doortocht van de Israëlieten door de Schelfzee. Nou, dat is ook een geweldig wonder. De Heere God heeft zijn volk bekendgemaakt met zijn almacht. Herken je dat ook in je leven? Hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Je zal toch bevrijd zijn uit Egypte. En zo geleid word je dat je voor de zee staat met bergen aan de zijkanten en een leger achter je. Dan zegt die oude psalm, God baande door de woeste baren en wilde stromen ons een pad. Herken je ook dat in je leven? Dat je in situaties bent geweest, dat je geen uitkomst zag, met de rug tegen de muur en dat de Heere God toch een weg opende. Dat is Exodus 14, de doortocht door de Schelfzee. Dan krijg je in Exodus 15, dat is wel mooi om even te lezen, de eerste drie versen, de lofzang van Mozes. Wat begint Mozes dan te zingen als hij ziet dat het volk Israël bevrijd is, geleid door de Schelfzee en de vijand verzwolgen in de golven? Wat gaat hij dan doen? Nou, hoofdstuk 15, vers 1. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En ze zeiden, dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder, de Heere is zijn naam. Indrukwekkend. Mozes begint de Heere God te loven en te prijzen. Hij begint hem te aanbidden.
Je hebt alle hoofdstukken nog wel op een rijtje. 12, 13, 14, 15. En dan kom je bij 16. En wat lezen we daar? Nou, daar lezen we over het wonder van de onderhouding. De Heere God gaf elke dag manna te eten in de ochtend en kwakkels in de avond. Met andere woorden, hij heeft zijn volk niet alleen bevrijd. Hij heeft niet alleen hen geleid door de Schelfzee en door de woestijn. Hij heeft hen niet alleen verlost van farao, van de Egyptenaren en van slavernij. Nee, hij onderhoudt zijn volk ook. Vind je dat niet bijzonder? Kan je daar ook van getuigen? Dat dit niet de eerste keer is dat je vandaag je Bijbel opent, maar dat je vanmorgen al een ontmoeting hebt gehad met Heere God. Dat hoop ik althans wel. Dat je niet dit gebouw bent ingerend, maar dat je zegt, nou, ik heb zelf al een ontmoeting gehad. Ik was te vroeg bij. Met eerbied gesproken, ik was er als de kippen bij. Ik wilde zijn stem horen. Zo geeft hij ons voeding, elke dag. Ochtends, avonds, wanneer je maar wil. Een overvloed. Dat is Exodus 16. En nou ben ik pas waar ik wezen wil. Exodus 17. Ik heb het opgebouwd en ik heb je even kort mee willen nemen. In verwondering en aanbidding. Over wie die almachtige God is. Wat hij kan doen, wat bij mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. En dan, ja, dan komen we in Exodus 17 opnieuw in de beproeving. Houdt het dan nooit op? Zolang wij hier op aarde zijn, houdt de beproeving nooit op. Sommige mensen en sommige leraren die leren dat wel. Dat als je Jezus volgt, dan gaat alles van een leien dak in. En is eigenlijk vanaf het begin tot het einde toe alles geregeld, alles gegarandeerd. Je kan claimen wat je verlangt. En zo vervolgen we onze reis met blijdschap. Maar het echte leven met de Heer is een leven van beproeving. Dat houdt niet op. Dus als je dat niet ziet zitten, als je zegt, geef mijn portie dan maar aan Vicky, dan kan je nu nog vertrekken. Maar ik geloof dat het echte leven met God wordt altijd beproefd. Ja, als er geen leven uit God is, valt er niks te beproeven. En dat zie je hier, na alles wat vanaf Exodus 12 heeft plaatsgevonden, komen we in hoofdstuk 17, midden in de beproeving. Wat is er aan de hand? Er is geen water. Nou, water, dat weet je, dat is de eerste levensbehoefte van een mens. Wij kunnen zonder heel veel van wat wij nu eten en drinken. Ook wat we vandaag gaan eten en drinken. Dat kan je laten staan. Maar zonder water, dat moet niet al te lang duren. En hier is geen water. Wat gebeurt er? Er wordt gemopperd. Ik ga er maar even snel en kort doorheen. En uiteindelijk wordt het leiderschap van Mozes in twijfel getrokken. Zelfs zo ver gaat het volk, moet je even onthouden, hè, dat ze de man Gods, de dienstknecht van de Heere, willen stenigen. Zo ver gaat het. Nou, had je niet verwacht, hè? Als je nou die bevrijding hebt meegemaakt, Exodus 12, en we hebben even kort al die hoofdstukken doorgenomen, en wie had hen daar allemaal doorheen geleid? Middelijkerwijs wel, maar het was Mozes, toch? Nou, je zou toch een standbeeld van die man oprichten, of niet? Mosje. De echte man Gods, echt een knecht des Heren, echt een leider. En dan heb je al die wonderen van dichtbij meegemaakt, gezien, gehoord. Je hebt nota bene ook gezien dat de vijand verzwolgen werd in de zee. Heb je met je eigen ogen gezien, hè? Dan ga je toch niet mopperen op deze man, laat staan dat je hem wil stenigen. Ja, pas nou even op dat je gaat verheffen boven Israël. Ik merk ook vandaag in de kerk is in veel gevallen een verkeerde visie op Israël, maar ook een hoogmoedige kijk op dat volk. Hadden wij niet gedaan, toch? Als wij dit hadden meegemaakt in Kesteren, en wat dacht je van op Heusden? Wij hadden Mozes nooit willen stenigen. Dat had niet in onze gedachten opgekomen. Ja, wat zegt 1 Korinthe 10 ook alweer? Wie meent te staan, ziet toe dat die niet vallen. Al deze dingen, lees het vanmiddag maar na, je wil vanmiddag wat moois lezen. 1 Korinthe 10, al deze dingen staan opgeschreven, staan genoteerd, op papier gezet voor jou en mij, opdat wij niet in dezelfde valkuilen zouden stappen. We zijn net mensen. Ken je jezelf een beetje? Dan kijk je niet neer op het volk van Israël, dan zeg je ook niet, tjoe, mijn jongen, Exodus 17, hoe kan je zo ver komen?
En dan zei Heere, God bewaar me ervoor. Want als jij misschien niet fysiek, maar wel geestelijk kan getuigen van redding, van verlossing, van onderhouding, etcetera, etcetera. Hoe trouw ben jij aan die God die dat in jouw leven heeft bewerkt? Denk je daar wel eens over na? Ben jij elke dag trouw en toegewijd? Leef je voor Hem in toewijding aan Hem met een onverdeeld hart? Of is er soms ook een beetje gemopper aan de binnenkant van je leven? Ja, dat vertel je hier natuurlijk niet in kerst in de gemeente. Dat komt ook niet op dit scherm te staan. Maar als je eerlijk bent naar God toe en naar jezelf toe. Heb je van de week gemopperd? Ja, maar daar heb ik wel reden voor. Nee, wacht even. Heb je van de week gemopperd? Ja, maar je moet eens weten waar ik... Ja, ik weet het. Ik maak ook het nodige mee. Maar als je beseft dat je de dood hebt verdiend. En dat je hier nu nog zit. Dan is dat alleen al reden om God te danken, toch? En wat heb je er allemaal niet bij gekregen? Je hebt van de week gegeten en gedronken, 3 keer op een dag, toch? Je zit hier met kleding en onderdak, bescherming. Je hebt een gemeente waar je in vrijheid kan samenkomen. Ja, maar ik heb nog heel veel wat ik verlang, heb ik nog niet. Nee, dat herken ik wel. Maar ze zeiden tegen mij vroeger, genoeg is meer dan veel. Moest je over nadenken, genoeg is meer dan veel. Weet je, als je echt jezelf hebt leren kennen bij het licht van het woord van God, dan is er diepe dankbaarheid in je hart. Omdat je meer ontvangen hebt dan dat je hebt verdiend. Kijk, je hebt allemaal dank mijn huis. Ik zie het ook aan jullie gezicht, je straalt allemaal. Want je gaat je zegeningen tellen één voor één. Kijk, God vult niet al je verlangens in. Hij voorziet overeenkomstig zijn rijkdom in jouw behoefte. Maar is iets anders als in jouw verlangens. Dat verschil ken je toch wel? Heel veel mensen maken ervan, als jij een verlangen hebt, dan vult God dat in. Nee, hij voorziet in je behoefte overeenkomstig zijn rijkdom. Nou, dat punt heb ik wel gemaakt, hè? 1 Korinthe 10. We gaan ons niet verheffen. Toets je leven. En nu, wat doet Mozes met een mopperend volk? Mozes is ook een van degenen die ik graag zou willen ontmoeten in de toekomst. Ik denk dat de meeste kerkelijke leiders vandaag al helemaal klaar waren met dit volk. En wat zie je? Hij roept de Heere aan. Krachtig is dat, hè? Gemopper. Kans om gestenigd te worden. Neemt hij geen wraak? Is hij niet gericht op de personen? Maar is hij gericht op de almachtige God die datzelfde volk had verlost uit Egypte? Die een pad had gemaakt in de zee. Die voorzag in manna en in kwakkels. Die God roept hij aan. Dat is een goed advies, toch? Je kan veel hebben meegemaakt in je leven. En is de beproeving er vandaag alweer. Of morgen of overmorgen. En dan kan je afreageren op mensen. Je moet zorgen dat je niet te lang moppert. Nee, want als je bitter wordt in je hart. Dat is een belangrijk principe. Dan koester je op een gegeven moment wrok. En als je wrok koestert, dan word je vroeg of laat een wrak. Het is heel belangrijk om in het licht te leven, maar ook alles wat je bezighoudt. En Mozes, hij roept de Heere aan en de Heere God toont zich opnieuw geduldig en barmhartig. Nou, ik kan niet vers voor vers dit gedeelte behandelen, maar Mozes die moet op de rots slaan, zodat er fris water uit zou stromen voor heel het volk. Probeer op te letten, hè. Wat ik zeg. Ik heb het ook tegen jullie. Hij moet op de rots slaan, zodat er water vloeit uit de rots. En die rots die spreekt van Christus. En het is zo bijzonder dat wij vandaag mogen weten dat Christus het levende brood is en het levende water is waarmee wij ons mogen voeden. En als wij geloven in de schrift zoals God het zegt, belangrijk vandaag, dan zullen ook stromen van levend water uit ons voortvloeien. Waar? Soms in woestijnachtige omgeving. Dat is zo heerlijk. Dat als je het woord van God tot je neemt, de Heer Jezus Christus, het levende water, als je Hem tot je neemt die voor ons geslagen is, ze moest op de rots slaan,
dan vloeien stromen van levend water uit je voort. Dus dan ontvang je vanmorgen niet alleen iets, dan ben je ook komende week een uitdeler van de menigerlei genade van God. Mooi, hè? Als Christus je deel is. Dan deel je uit van wat je ontvangen hebt. En wat heeft het volk ook nu weer een geweldig wonder en een geweldige uitredding meegemaakt. Onderweg door de woestijn, verlost van het Egyptische leger, getuigen van de uitredding van God, komen ze in de beproeving, gebrek aan water, God lost het op en ze denken dit is achter de rug, nou gaan we leven. En wat staat er dan? Je hebt wel meegelezen in vers 8, toen kwam Amalek. Daar gaan we weer. Heb je de beproeving doorstaan? God heeft uitredding gegeven, zomaar een eenvoudige zin. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël. Nou, jullie denken natuurlijk allemaal aan 7 oktober. Weet je wat mij opvalt in de media? We zijn bijna vergeten wat er op 7 oktober gebeurd was. Je zou bijna het idee krijgen dat Israël aangevallen heeft. Of niet? Ik hoorde pas een gesprek van iemand. Toen vroeg die persoon aan die andere persoon, weet jij nog wat er op 7 oktober gebeurd is? Nee, waar heb je het over? We zijn zo in ons hoofd, in ons denken, misvormd, misleid, dat we amper nog beseffen wat er op 7 oktober gebeurd is. En dat er nu gereageerd wordt daarop, zoals er gereageerd wordt, daar hebben we het over vandaag. Nou, ik ga er niet veel verder op in, maar hier staat toen kwam Amalek. Ik zou het bijna 1-op-1 over kunnen zetten vanmorgen. Zo is wel begonnen, hè? En Israël is de schuldige op dit moment. Mag zich niet verdedigen. Nou, ik geloof persoonlijk dat Israël de bevoegdheid heeft, het recht heeft, niet alleen om zichzelf te verdedigen, maar ook om de terreur uit te schakelen. En geloof me, de strijd die zij nu voeren, dat is de strijd die de westerse wereld op een later tijdstip gaat voeren. Geloof me. Want eerst zijn de Joden aan de beurt, dan zijn de christenen aan de beurt en dan is uiteindelijk heel de westerse wereld aan de beurt. Dit is wat er gaat gebeuren. En wat staat hier? Toen kwam Amalek en bond de strijd aan. En dan zegt Mozes tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op en bind de strijd aan met Amalek. Er komt dus een reactie. Een reactie. Wie was Amalek? Nou, Amalek, dat was de kleinzoon van Esau. En Esau was op zijn beurt de schoonzoon van Ismaël. Kies mannen uit en bind de strijd aan. En wat staat er dan in vers 16 van Exodus 17? Daar staat, voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Het is dus iets wat door de eeuwen heen zich herhaalt. Elke generatie door is daar die strijd. Het is dus niet nieuw wat wij op dit moment meemaken. Het is door de eeuwen heen al zo geweest. En het zal tot een climax gaan komen. En ik geloof persoonlijk tot zo'n climax dat het Joodse volk ook aan het einde gaat komen van hun eigen kennen, krachten en kunnen. En dat ze de eeuwige Yahweh gaan aanroepen. En dan zal hij zich op een geweldige manier ook aan hen gaan openbaren. Er zal een dag komen dat zij ook zullen roepen, Baruch, Haba, Beshem, Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Daar werkt God op aan en het is mijn gebed dat ook de huidige situatie, wat ik nu verder laat liggen, hiertoe zal leiden. Bevrijd uit Egypte. En ik kan nog veel meer over Amalek delen. Dus we worden nu geconfronteerd met het leger van Amalek. Maar het mag duidelijk zijn, Amalek is een beeld, een symbool van de vijanden van het werk van de Heere God. En nu gaat er iets moois gebeuren. Jullie kennen die geschiedenis, dus ik zal dat niet vers voor vers behandelen. Maar nu gaat Mozes, zijn broer Aaron en Mozes zwager Hur, zij gaan de berg op. En dat vind ik een geweldig mooi beeld. Het is bidden en werk, hè? Dat is in de gemeente ook zo. En dat is heel belangrijk om te onthouden. Je hebt mensen die zijn overgeestelijk, die zijn heel de dag aan bidden en er komt niks uit hun handen voort. Dan moet je vragen of het in evenwicht is. Je hebt ook mensen, dat zijn alleen maar doeders, die zijn nooit aan het bidden. Die willen heel veel doen. Maar het is bid en werkt. Het dal is verbonden met de heuvel, de aarde is verbonden met de hemel. Dus als het goed is, ben je persoonlijk, maar ook als gemeente collectief, niet lijdelijk, maar actief. We staan allemaal in een geestelijke strijd. In de bidstond werd het leger des heils genoemd. Nou ja, het leger des heils, dat moet ik gewoon zeggen, is ook liberaal geworden. Nagenoeg geheel en al. Maar die zijn ook heel goed begonnen. Onder leiding van William Booth. Prachtige geschiedenis. Hoe die man door de Heere God gebruikt is. Maar even los van hoe u over het leger des heils denkt, wij zijn allen betrokken in een geestelijke strijd in het leger van de Heer, onder aanvoering van de Allerhoogste, waarvan ik aan het begin zei, hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond, meer dan overwinnaar, hij en wie nog meer? Wij in hem. En er is een verbinding tussen de hemel en de aarde. Dus de strijd waar wij in betrokken zijn, heel persoonlijk, gemeente collectief, de christenheid in het algemeen, dat is een strijd die gevoerd moet worden, waar de Heer ons niet voor spaart. Alleen de grote vraag is, waar verwachten we het van? Ik vind het zo bijzonder altijd. Afgelopen week heb ik nog gesproken over David en Goliath. Het is natuurlijk ook zo'n strijd, hè? Voor velen is dat een kinderverhaal. Dat is helemaal geen kinderverhaal. Dat is een geweldige, indrukwekkende geschiedenis, waarin de strijd tussen licht en duisternis openbaar komt. En waarin Goliath een beeld is van de tegenstander en David een beeld van de Heer Jezus Christus. En David, hoe gaat hij de strijd aan? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, in zijn gewone kloffie zouden wij zeggen. 5 gladde stenen. Maar luister goed, in de autoriteit van de Heere van de legermachten. Dat is het verschil. Goliath komt met veel herrie en tumult en uitrusting om ja, dat je denkt, dat gaan we nooit redden. En David komt heel eenvoudig, maar wel in de autoriteit van de Heere. Dus de kracht van een christen zit niet zozeer aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Dat is het geheim. En in die autoriteit mogen wij ook vandaag de geestelijke strijd voeren. 3 mannen, ze gaan de berg op. Aaron, Mozes en Hur. En hij moet zijn staf meenemen. En dat is wel heel wonderlijk. Want dat is diezelfde staf waarmee hij tekenen en wonderen heeft gedaan voor de farao. Het is diezelfde staf waarmee een pad door de zee werd gemaakt. En nu gebruikt Mozes die staf als een vaandel die hij omhoog houdt in de geestelijke strijd. Nou ja, het is een beetje visualiseren, dat begrijp ik wel. Maar het is als het ware de verbinding tussen de hemel en de aarde. En die moet hij omhoog houden. Het gaat om die verbinding. En het verloop van die strijd, luister goed, wordt niet bepaald door het vechtende leger zozeer. Maar ik geloof wel door het gebed van Mozes, wat God gebruikt. Er is geen krachtiger wapen dan dat. En nou even een vraag. Hoe ervaren jullie het leven met de Heer vandaag en het leven van alle dag met al zijn uitdagingen die er zijn, soms de weerbarstige praktijk? Denken wij toch niet vaak dat de overwinning ligt in onze eigen krachten, in ons kennen en in ons kunnen? En is er daarom niet veel teleurstelling in het leven van christenen vandaag? Ben je wel eens vastgelopen met jezelf? Dat je dacht, dat varkje zal ik wel even wassen. Met mijn kennis, en met mijn kunnen, en met mijn kennen, en met mijn persoonlijkheid, met mijn bijbelkennis, met mijn kracht, fysiek misschien wel. En weet je, de Heer brengt jou en mij op een punt dat wij komen aan het einde van onze krachten. En dat is vaak het moment dat je gaat roepen naar de hemel. En er zijn voorbeelden in de Bijbel die op dat punt uit moesten komen. Weet je wie dit geleerd heeft? Mozes, de man van God. Hij was 40 jaar actief aan het hof in Egypte. Toen werd het een intellectuele man, machtig in woorden en daden. Toen was hij 40 jaar in de woestijn met een kudde eigenwijze dieren. En toen op zijn 80ste werd hij geroepen. Waarvoor? Om dit volk te leiden waar hij dit nu allemaal van moet verdragen. Heb je het helder? God heeft hem voorbereid, 80 jaar lang, om dit te kunnen verdragen.
gemopper. Ze wilden hem stenigen. En nu hebben ze te maken met Amalek. En wat gaat hij doen? Hij gaat weer bidden. Ik geloof dat Mozes innerlijk voorbereid is op dit werk. Maar de Heer moest hem wel op zijn 80ste op dat punt brengen. Welk punt? Het punt van gebrokenheid. En het grootste probleem in de christenheid is dat het ontbreekt aan gebroken harten en verslagen geesten. Want dat is waardoor de Heer werkt. Maar de Heer heeft hem op zijn knieën gekregen op zijn 80ste. Zover zelfs, geloof het of niet, lees maar over de roep in Exodus 3 en Exodus 4. Weet je wat hij zei op zijn 80ste? Beetje op zijn Rotterdam, zoek maar een ander. Ik ga het niet doen. Ik kan het niet! En op zijn 40ste staat er een man machtig in woorden en daden. Wij hadden hem oudste gemaakt op zijn 40ste. Maar de Heer zegt, nee, hij moet geen oudste worden. Hij moet op het punt van gebrokenheid komen. Want hij loopt me alleen maar in de weg. Ja, voor jullie is het een aantrekkelijk figuur. Charismatisch type. Echte leider. De Heer zegt, ik ga nog verder met hem verder. Dan is hij geschikt. Is mooi, hè? Ja, om te lezen. Is mooi. Maar als de Heer dat proces in jouw leven gaat. Dat die je aan het einde brengt van je eigen krachten kennen en kunnen. Dat is niet aangenaam. Ik zeg het ook tegen mezelf. Maar het moet wel door dat proces heen. Zeker als je een sterk karakter hebt. En ik denk dat ik iets ken van deze omgeving. Dat dat hier heel hard nodig is. Kester op Heusden, we weten het allemaal zo goed, hè. We kunnen het allemaal, een beetje die ondernemersgeest zit erin, hè. We zullen... Maar God brengt je op een punt dat je het niet meer kan. En dat is noodzakelijk, echt. Om bruikbaar te zijn voor hem. En hier zie je de vrucht van de gebrokenheid in het innerlijk van Mozes. Kijk, en als je dan ziet hoe de Heere God hem gebruikt heeft. Indrukwekkend, hij strijdt hier niet. Hij is een voorbidder geworden. Ja, hij had wel gemerkt, als ik het van het volk zelf moet verwachten, dat wordt hem niet. Maar hij had de wonderen meegemaakt, toch? De bevrijding uit Egypte, de doortocht door de woestijn, het manna 's ochtends, kwakkels in de avond, schoenen die niet versleten. Nou ja, je kent het wel. En nu heeft hij grote verwachting van de Allerhoogste God. Nadat de Heer had voorzien in water, komen ze in aanraking met Amalek. Maar mag ik het met eerbied zeggen? Mozes zag Amalek vanuit Gods perspectief. Kijk, dat is nou wat God doet door mannen en vrouwen Gods. Verbroken van hart, verslagen van geest en krediet op de almachtige God. En dit is vandaag nodig in de christenheid. Wij hebben veel te grote gedachten van mensen. Of voor voorganger A of B of C. Maar het zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Zwak in zichzelf. Paulus die leert het in Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En Mozes is zo zwak dat hij nog twee mannen nodig heeft. Zo zwak. Mijn kracht openbaart zich in zwakheid. En mijn genade is voor jullie genoeg. Ze moeten hem zelfs ondersteunen. Want zodra zijn handen naar beneden gaan, staan ze op verlies. Zodra zijn handen omhoog staan, staan ze op winst. Zo zwak is de man Gods. Zo zwak. Mozes. Moshe, je moet er vandaag eens over beginnen in Israël. Dat is onze Mozes. Maar hij had anderen nodig om tot een overwinning te komen. Durf jij in jouw leven te erkennen dat je een ander nodig hebt? Broeders, zusters, zeker, zeker. Leven jullie zo als Philadelphia met elkaar mee? En zing je met dat lied van Ellie en Rickert, niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig? Bij de Heer, Mozes had Aaron en Hur nodig ter ondersteuning. De gemeente van de Heer Jezus Christus is een collectief. Die zijn aan elkaar gegeven met al hun, schrik niet, hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Gemeente zijn is een uitdaging, toch? Ik ben bijna 20 jaar getrouwd, even onder ons. Dat is een uitdaging om met een vrouw te leven, echt. En voor haar om met mij te leven. Verschillende karakters. Verschillende achtergronden. Soms verschillende visies. Verschillend temperament. Ik zie sommige knikken instemmend. En toch te beleiden door de Heer aan elkaar gegeven. Een eenheid. Tot hulp voor die ander. Om op Vaderdag tegen je vrouw te zeggen, ik heb je echt nodig. Is moeilijk. Zeker als je een beetje, hè? Zij heeft mij nodig, maar ik jou? Nee. Maar om gewoon, ik heb je nodig. Mozes, de man Gods, Aaron, Hur, ik heb je nodig. Maar we hebben vooral hem nodig. De Heer Jezus Christus, die in alles verzocht is geweest, maar zonder zonde. Ik heb hem nodig, die medelijdende hoge priester, die voor mijn bid en voor mijn pleit. En ik belijd, Heer Jezus, zonder u kan ik niks doen. Op dat punt van gebrokenheid en verslagenheid te komen, dat je zegt, wie ben ik? Ik heb u nodig, heel mijn leven. Ik heb u nodig, dag aan dag. Herken je dit patroon in je leven? Deze gezindheid is voor God kostbaar. Weet je waarom? Dan loop je hem niet meer in de weg. Dan zeg je, Heer, ga uw gang. In en door me heen, gebruik me als een vat. Zoals Mozes gebruikt werd om de overwinning op Amalek te behalen, met behulp van Aaron en Hur, zo laat u ons ook in afhankelijkheid van u en van de broeders en zusters de overwinning behalen. We hebben elkaar nodig. Sterker nog, we zijn aan elkaar gegeven. Vind je dit niet bijzonder? En dan behalen ze de overwinning. Dat is het laatste hoor, we gaan een beetje afronden, maar wat staat er dan? Dan gaat Mozes een altaar bouwen. Dat vind ik zo bijzonder. Nou, het wordt onthuld, het altaar. Het doek gaat eraf. Zal er een standbeeld van Mozes komen? Nee. Nou, dan Aaron. We trekken het doek weg. Wie komt erop? Ook niet. Dan Hur. Ook niet. Nou ja, dan hebben we Jozua nog. Type van de Heer. Ook niet. Hij gaat een altaar bouwen en dat altaar geeft hij een naam. Vers 15. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Kijk, daar heb je hem. Ik roem niet meer in eigen kracht. Niet in gaaf of wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, in zijn dood, in zijn verrijzenis. Oh, wat gaat er vandaag toch een eer en een glorie naar mensen toe. In de rechterkant van de kerk, maar ook in de linkerkant. Hoor. Het is overal hetzelfde wat dat betreft. Je kan de cirkel zo, ze raken elkaar bovenin. Hè? Gaat uiteindelijk allemaal mensen. Soms heel vroom en zwaarmoedig. Maar anders ook heel populair. En heel, nou ja, je kent het wel. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om hem. Die te kennen het leven is. Hoe wordt hij hier genoemd? Heere, Yahweh, ik ben. Weet je, mensen zijn net als het weer hoor. Als je het nog niet hebt meegemaakt, dan ga je het vroeg of laat meemaken in je leven. Die stellen teleur. Maar Mozes zegt, ik wil het niet van mensen hebben. Ik ben ook van voorbijgaande aard. Hij mocht uiteindelijk ook het land niet in, Mozes. En Mozes was een vergeven moordenaar, hij zou het niet vergeten. Had een Egyptenaar doodgeslagen. Ik roem niet meer in eigen kracht, zegt Mozes. De Heere. Kijk, dat is de vrucht van het nieuwe leven. Wat je verleden ook is geweest. Als je een ontmoeting met God hebt gehad en je kan getuigen van Genesis 12 tot en met 17. Dan roem je niet meer in jezelf. Daar gaat het altijd mis in de gemeente als mensen met zichzelf bezig gaan. En de mens in de spotlights komt te staan. Mozes die had het echt begrepen. Ik ga een altaar bouwen en een altaar spreekt van dankzegging en aanbidding. Wij plaatsen een altaar altijd in het licht van schuld en zonde. Maar in de Bijbel zijn de offers die vrijwillig waren, die zijn altijd gekoppeld aan dankzegging en aanbidding. De verplichte offers waren verbonden aan zonde en schuld. De vrijwillige offers waren verbonden aan dankzegging en aanbidding. En wat doet Mozes hier? Ik ga een offer bouwen. Een altaar bouwen. Geef God daartoe de opdracht. Nee, dat komt gewoon uit mijn hart voor. En ik heb maar één naam. Er is ook maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. Nou, Mozes zegt, de Heere is mijn banier. Wat is een banier? Nou, dat is een band die wappert als een vlag. En vaak op een stok omhoog gehouden wordt en gedragen wordt. Banier is synoniem voor vaandel of... Nou ja, het is een soort van vlag. En bij het leger werd een banier gebruikt.
als veldteken, waarom men zich heen schaarde. En onder het veldteken verenigden zich de manschappen. Ga je dat een beetje toepassen? En zo trokken ze op en gingen ze de strijd aan. En in de tijd van de Bijbel was de banier de plaats waar de koning zich bevond. Nou, je ziet het gebeuren in het veld. Waar is de banier? Waar is de vaandel? Waar is de koning? Waar zijn de manschappen? Waar verzamelen we ons? Op wie focussen we ons? De banier. En het is zo mooi dat Mozes een herinneringsteken wil. Niet aan zijn eigen daden, niet aan zijn geweldige, krachtige gebedsleven, maar aan de Heere die hij noemt mijn banier. En weet je wat opvalt? Ik bedoel niet schoppend of cynisch of zo, hoor. Maar de banier waar Mozes het over heeft, dat is geen materie. Dat is geen vlag waarmee we zwaaien door de gemeente heen om een bepaalde beweging op gang te krijgen of zo. Of banieren waar we ons achter scharen vandaag. Ik kom van alles tegen in gemeenten waar ik soms spreek. Denk je, waar is het op gebaseerd? De banier waar de Bijbel over spreekt, is geen materie, is een persoon. Nou, daar wil ik wel mee zwaaien. Die wil ik wel schilderen. Die wil ik je wel voorhouden. Het is God zelf. De Heere, de verbondsgod, de getrouwe, de ik ben, die zich geopenbaard heeft in de Heere Jezus Christus. Ik ben het brood van het leven. Ik ben het water van het leven. Die banier is Jezus zelf. En in de strijd tegen Amalek, en vul voor Amalek jouw strijd maar in, ben ik niet gefocust op de mannen gods hier beneden op aarde, maar op de man gods in de hemel, zittend aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus Christus. Hem te kennen is het leven. Hij is de overwinnaar. En ik wandel en ik strijd ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Jezus, mijn banier. Dat is heerlijk, hè? Daar verzamelen de manschappen zich. Waar is de banier? Daar is de koning. Daar is de heerschappij. Daar is de autoriteit. Daar is de overwinning. Daar wil ik zijn en van daaruit mag ik strijden. Een ontspannen strijd. Ik vind het zo heerlijk. Een prachtig herinneringsteken. Waar? Golgotha. En de hof van de opstanding. Daar denk ik aan terug. Daar is fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Vandaag al in mijn leven. Maar mag ik nog één tekst noemen? Jesaja 11 vers 10. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn, luister goed, die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Hé, dat gaat over de toekomst. Hij zal zijn als een banier voor de volkeren. Gaat gebeuren, hè? Ik eindig waar ik ongeveer mee begonnen ben. Het gaat terug naar Israël, hoor. In Handelingen 2 is het begonnen, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat allemaal terugkeren. En hij, die persoon, de Heere, geopenbaard in Yeshua, de Messias, zal geopenbaard worden als de banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken toekomen. En wat staat er dan? Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ja, ik kan daar uren over nadenken. De banier. Geen materie, persoon. Daar focus ik me op. Vandaag al, nu al. Wat is mijn deel? Rust, vrede, gerechtigheid. Door de verbondenheid met mijn banier. Schitterend, toch? De Heer Jezus Christus. En de Bijbel zegt, in de toekomst zal zijn rustplaats heerlijk zijn. Jesaja profeteert over de toekomst. Waarin hij zijn vrede zal openbaren. Zijn rust zal gebieden. En gerechtigheid deze wereld zal vervullen. Ik geloof dat het hier gaat om het Messiaans vrederijk. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Maar vandaag roept deze banier, de Heer Jezus Christus, jou en mij op. Kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast bent. En belast bent. Rust is niet iets van de toekomst. Is vooral ook iets van vandaag. Want onder deze banier vind je vandaag al rust.
en vrede voor een onrustig gemoed. Ik wil onder geen enkele manier leven dan onder deze. En hiermee ga ik afronden. Ken je de Heer Jezus Christus? Persoonlijk. Wij hebben een strijd te strijden vandaag. Daar ben je automatisch bij betrokken. De oude baptisten zeiden vroeger na de doop, welkom in de strijd. De bekende Spurgeon, die ken je toch wel of niet? Spurgeon heeft dit gezegd, God had één zoon die zonder zonde was. Maar hij heeft geen kinderen zonder moeite en zonder strijd. Welkom in de strijd. Maar weet dit, hij heeft reeds overwonnen. Hij verheerlijkt reeds in de hemel, wij nog strijdend hier op aarde, maar verbonden met de overwinnaar, mogen we weten in hem meer dan overwinnaar te zijn. Maar dat betekent wel een stuk toerusting in die geestelijke strijd. Bied weerstand aan de Satan, dan zal hij van je vlieden. Wandel niet naar het vlees, maar wandel naar de geest. Zie op Jezus. Hef je hoofd omhoog. Weet dat je verlossing nabij is. Word niet moedeloos, maar schep moed. God gaat zijn heilsplan volvoeren. Er gaat niemand iets af aan toedoen. Deze banier zal zich gaan openbaren in alle macht, heerlijkheid en majesteit. Mozes, hij is een voorafschaduwing in Exodus 17. Van wie? Van die oneindig grotere Christus, onze hoge priester. Weet je wat er van hem staat geschreven in Hebreeën 7 vers 25? Die altijd leeft om tussen beiden te treden. Is dat mooi of is dat mooi? Hij treedt ertussen. Zoals Mozes ertussen trad, dat doet hij vandaag. Hij bidt en pleit om het voor jou en mij op te nemen. En de Heer Jezus, hij heeft zijn priestelijke dienst uitgeoefend aan Aaron, uit de stam van Levi. En hij zal zijn koninklijke dienst ten volle gaan uitoefenen, uit de stam van Juda. Nou, dat mag je verder zelf uitzoeken, zo mooi. Aaron en priester en koning, in één persoon, de Heer Jezus Christus, van eeuwigheid gezalfd tot profeet, priester en koning. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. En dan wil ik je één ding nog doorgeven. Er staat hier dat ze volharden totdat de zon onderging. En ik kan je dit beloven. Als jij de verschijning van de Heer Jezus Christus hebt lief gehad, dan is dat een kostbare zin. Vers 12b. Totdat de zon onderging. En ik kan je dit zeggen. We hebben een hoge priester in de hemel. Die volhardt. Die dienst doet tot zonsondergang. Tot de avond van mijn leven. Totdat hij zegt, kom thuis. Want ik wil dat jij bent waar ik ben. Je hebt een goede strijd gestreden. Je hebt de wedloop tot een einde gebracht. Voorts is voor jou weggelegd. Kom in, jij gezegende van mijn vader. Zo komen pelgrims thuis. Wat een heerlijk leven met de Heer Jezus Christus. Dat is een leven vandaag al levend uit de overwinning in het verleden behaald. Wat perspectief geeft voor de toekomst. En ik hoop dat dit niet vreemd in je oren klinkt. Maar dat je zegt, dit is mijn leven. Maar ook dat je zegt, dit is mijn focus. Ik zie op Jezus en dat mag je weten. Hoe het dan ook gaat in je leven, over bergen en door dalen. Niets zal ons kunnen scheiden. Romeinen 8. Van de liefde van God geopenbaard in Christus Jezus zijn zo. Geen dood en geen leven, geen machten, geen krachten. Niets zal ons scheiden. En we mogen dan zeggen met Corrie ten Boom, het allerbeste gaat nog komen. Er gaat een pelgrimstoet door deze woestijn heen. Ziende op hem. En God is geen man dat hij liegen zou. Hij gaat al zijn beloften vervullen. En hij gaat mij brengen waar hij beloofd heeft mij te brengen. Kan je daar ook amen op zeggen. De Heer zegen jullie met een geestvervulde levenswandel. En laat dit voorbeeld van Mozes voor jou een voorbeeld zijn. Voor je persoonlijk leven, in de omstandigheden waarin je verkeert. Om een voorbeeld te zijn vandaag. Om tussen God en mens in te staan. Maar laat dit vooral jou bemoedigen dat er één is. De meerdere Mozes. De Heer Jezus Christus. Die trouw is tot in alle eeuwigheid. Amen. Vader in de hemel, dank u wel voor dit woord. Oh, wat kan er veel afspelen in dat dal.
Maar geef ons een zicht op die heuvel. Op dat wat u gedaan heeft en vandaag nog doet in de hemel. Dank u wel, Heere Jezus, dat u overwinnaar bent. Dank u wel dat u aan de rechterhand van de Vader zit met eer en heerlijkheid gekroond. Dank u wel dat u de overwinning behaald heeft. En u weet wie we zijn. Of we iets van die geestelijke bevrijding kennen. Van die strijd, van die beproeving. Bewaar ons, Heere, voor murmureren en mopperen. Bewaar ons voor een opstandig hart. Maar schenk ons die verbrokenheid van hart en die verslagenheid van geest. Zodat we bruikbaar zijn zoals een Mozes. En dat we elkaar zullen ondersteunen als een Aaron en een Hur. En dat we een beroep doen op uw almacht bij de voordeur. En gericht zijn, ons oog gericht houden op Jezus. Zodat ook de gemeente Philadelphia mag bloeien en mag groeien. En dat ze vrucht zal voortbrengen voor u, de hemelse landman, om in de eindtijd verschil te maken. En geen geestelijke nederlagen te lijden. Maar veranderd te worden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dank u wel voor deze heerlijke geschiedenis. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent. Voor wat u gedaan heeft. En voor wat u spoedig zal gaan doen. Geprezen bent u van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.